Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 11e vers van Psalm 118, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het 11e vers van Psalm 118. Luisteren we dan met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Matthäus 6, vers 19 tot en met 34. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen vervolgens het 13e vers van Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij noemden nu Matthäus 6, vers 19 tot 34, daarna de 12 artikelen. En als antwoord daarop zingen wij Psalm 118, vers 13.
Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal uw geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de andere liefhebben. Of hij zal de ene aanhangen en de anderen verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien nog maaien, nog verzamelen in de schuren, en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en zij spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen, want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
deze en andere schriftgedeelten is gegrond het catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 48. En dan beleiden wij met de kerk van de reformatie, welke is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. Dat is, regeer ons alzo door uw woord en geest. En dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij, welke zich tegen u verheft. Mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen af te smeken. Heere, zo willen wij dan ook u bidden. Uw koninkrijk komen. Laat dat gebed ook vermenigvuldigd worden in ons midden. Want gij zijt onze koning. En geef dat we dat ook mogen zien deze middag. Dat gij de koning bent van alle mensen. In uw algemene goedheid. In uw godsregering over de ganse wereld. In de geschiedenis. En in de schepping. En ook in ons kleine, nietige mensenleven. Of we het nu willen herkennen of niet. Buiten de gemeente, in de gemeente. Maar u bent de koning der koningen. En u regeert, dat geloven wij. En geef dat wij het mogen zien. En dat we daarbij leven mogen. Maar u houdt er een bijzonder rijk op na. En dat is uw koninkrijk. Dat is het koninkrijk van uw genade. Waarin u op een bijzondere wijze regeert door uw woord en door uw geest. In het bijzonder door de eenvoud van de prediking. En Heere, doe dat koninkrijk onder ons komen. Want u weet dat er ook een andere koning is. En dat is de vorst der duisternis. En het lijkt wel alsof hij regeert. Het lijkt wel in deze wereld alsof hij het voor het zeggen heeft. Maar dat is niet zo. Want u hebt overwonnen en u hebt hem de kop vermorzeld. Dat hebt u gedaan op Golgotha. En dat is bewezen door uw Vader in uw opstanding en in uw ten hemel varen. En nu zit u aan de rechterhand des Vaders, totdat gij al uw vijanden onderworpen hebt aan uw voeten. En Heere, wij bidden u, of gij toch ons ook wilt onderwerpen. Want wij horen van nature ook bij hen die niet willen dat u koning over ons zult zijn. Wij belijden het voor uw aangezicht, Heere, dat wij koning in ons hart willen zijn. Onze eigen koning. En wij bidden, bekeer ons daarvan. En werp die heerschappij in ons hart omver. Opdat wij leren bukken en buigen onder uw genade scepter. En reik ons die scepter dan ook toe. Zoals eens een Esther ging naar Ahasveros. Om de koning een gunst te vragen. Zo komen wij ook tot u, o Heere. En help ons dan in de bediening van uw woord, opdat wij ook een knecht van u mogen zijn in uw koninkrijk, de kerkraad en alle die zich dienstbaar stellen in het midden der gemeente. Werk van de vereniging en de zonderschool, maar ook de opvoeding, de leerkrachten voor de klas. Ja, wie niet, Heere, geef toch dat wij het zien, dat we allen geroepen zijn om ons steentje bij te dragen in het koninkrijk der hemelen. Want u bedient zich van de middelen, maar het is aan u en aan uw welbehagen of dat ook daadwerkelijk tot bekering zal leiden. En Heere, zou u dat willen doen in ons midden? En dat uw volk en kinderen zich ook verblijden mogen als de onderdanen van dat koninkrijk. En dat ze hoe langer hoe meer geregeerd mogen worden door die koning. En de voetstappen van die koning mogen leren drukken. En die voetstappen die hebt u zelf ook aangewezen. Namelijk in het opnemen van het kruis. En zichzelf te verloochenen en u te volgen. En de voetstappen te drukken van die koning, dat valt voor het vlees niet mee. Maar dat is een vleeskruisigend weg. Een vleeskruisigend leven. Maar dat is tegelijkertijd ook een heilzame weg. Dat is een weg waarvan de dichter van Psalm 23 ook zegt. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, ook daar zou uw hand mij geleiden, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En geef dat die navolging ook openbaar mag komen in de vrucht. Zodat er ook onder ons mogen zijn die voor anderen ook tot voorbeeld mogen zijn en anderen op mogen wekken. Kom, ga met ons en doe als wij. Opdat ook uw koninkrijk uitgebreid zou worden, niet alleen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. Ook door het evangelisatiewerk en door het zendingswerk en het werk onder de Joden. En dat dat ook onze hartelijke begeerte mag zijn, want in de veelheid der onderdanen is toch des konings heerlijkheid. En Heere, dan bidden we in het bijzonder voor hen die het zeer moeilijk hebben, die op moeilijke posten arbeiden, die veel tegenstand hebben en te maken hebben met de machten van de vorst der duisternis. O Heere, wil ze bemoedigen en sterken en wilt u die boze machten binden. En dat wij ons mogen verblijden in het heil van uw koninkrijk. We bidden van u of gij ons wilt helpen bij het preken en bij het luisteren. Dat we niet afgeleid zullen worden. En wilt gij ons helpen in het dragen van moeilijke wegen en kruiswegen en drukwegen en aanvechtingen. En ons beschermen en opnemen in uw schuilplaats, o Heere. We zijn kwetsbare mensen. We bidden van u of gij ons wil bepalen bij de vergankelijkheid van dit leven. Dat wij niet op zullen gaan in de welvaart. Wat ook een grote aanval is op het koninkrijk der hemelen. Van de duivel. Dat wij als zelfverzekerde mensen zouden voortleven hier in Nederland. En dat wij totaal geen God nodig hebben. Maar dat wij onszelf tot een God zijn. En wilt gij ook in het bijzonder de kerken bewaren, wat ook een aanval is van de duivel voor de dwaling. Ook onze kerken, dat wij toch trouw mogen blijven aan uw woord en aan onze belijdenis. En geef dat wij ook ons verbonden mogen weten aan allen die dat ook begeren. En dat we elkaar mogen zoeken en liefde mogen hebben en eenheid mogen betrachten in de waarheid. En wij bidden u voor onze jonge mensen. Of gij ze vast wilt houden. En dat ook de eenvoudige middelen die gebruikt worden om hen toe te rusten ook vruchtbaar mogen zijn in hun leven. En werk toch de keuze van Rut en de keuze van Mozes in hun leven. En houd ze vast en bescherm ze in deze wereld. Ook tegen allerlei dwaalgeesten. En geef ons vrijmoedigheid om te waarschuwen als uw knecht, o Heere. En geef dat er voedsel mag zijn, ook van de kansel. Zodat uw volk en kinderen zich ook verblijden mogen in uw bedehuis. En dit alles vragen wij niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 72, vers 1, 6 en 7. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. 1, 6 en 7 van Psalm 72. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 72, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. Bid elk met diep ontzag, men zal hem het goud van Sheba geven. Hem zegenen dag bij dag. Is op het land een handvol koren, gekoesterd door de zon. Zal op het geberg geruis doen horen, gelijk de Libanon. Het 8e vers van Psalm 72, vers 8. Dominee, het moet mij toch te doen zijn om de eer van God. Ja, dat is ook zo. Daar heb je gelijk in. Maar ik ben zo bang voor de hel. En ik ben zo bang om voor eeuwig verloren te gaan. Is dat dan geen goed motief om God te zoeken? Wie zegt jou van niet? Dat zegt de duivel. De duivel die zal alles proberen om je ervan af te houden om God te zoeken. Ja, maar het gaat toch om de eer van God? Jazeker. Dat hebben wij vorige week wel gehoord. Uw naam wordt geheiligd. Hoe kom ik daar dan toe? Om dan ook dat oogmerk voor ogen te mogen krijgen. Zoals we dat vorige week zondagavond gehoord hebben. En niet alleen dan voor mijn persoonlijk zielenheil. Maar ook in de bijzondere omstandigheden waarin ik verkeer. Nu, daar sluit het tweede gebed zich op aan. Op die vraag. Wanneer de Heer Jezus zijn kerk leert uw koninkrijk komen. Dat is het antwoord eigenlijk op de vraag. Hoe dan, Heere, hoe zal uw naam geheiligd worden in mijn leven? Nu, als uw koninkrijk komt. Daar willen we dan naar luisteren, geliefden. En dan staan we stil bij een viertal gedachten. Allereerst bij de aard van dat koninkrijk. Ten tweede, bij de heerschappij van dat koninkrijk. Ten derde, de vijanden van dat koninkrijk. En ten vierde, de toekomst van dat koninkrijk. Dus de tweede bede, uw koninkrijk komen. De aard van het koninkrijk der hemelen. De heerschappij, de vijanden en de toekomst van het koninkrijk der hemelen. Om welk koninkrijk gaat het eigenlijk? Als hier staat uw koninkrijk komen. Nou, dat blijkt heel duidelijk natuurlijk uit het woordje uw. En dat is God de Vader. Zo begint immers het gebed onze Vader. Dus het gaat om het koninkrijk van God de Vader. Dat koninkrijk is tweeërlei. Dat is algemeen. Dat de God de koning is van alle mensen en de koning is van de dieren en de koning van het heelal. De koning van de schepping. De koning der koningen. Maar ook in het bijzonder. En daar gaat het hier vooral om. Dat bijzondere koninkrijk, namelijk dat koninkrijk waarvan Gods kinderen de onderdanen zijn. Waarvan de Heere Jezus de koning is hier op aarde. Dat koninkrijk dat heeft een begin. En dat koninkrijk dat zal voltooid worden op het moment wanneer de laatste uitverkorene is toegebracht. Dat koninkrijk dat wordt genoemd in de Bijbel het koninkrijk Gods. Omdat het van God komt. Het koninkrijk der hemelen. Omdat het vanuit de hemelen komt naar deze aarde. Ook wel het koninkrijk der genade. Het koninkrijk van het licht. En dat staat tegenover het koninkrijk van de duisternis. Het koninkrijk van de Satan. Nee, dat is een koninkrijk dat niet van deze wereld is. Zo zei de Heer Jezus tegen Pontius Pilatus. Hebben ze dat koninkrijk ook reeds in het Oude Testament gehad?
Niet zozeer in de specifieke zin zoals we dat kennen vanuit het Nieuwe Testament. Maar dat wil niet zeggen dat in de dagen van het Oude Testament en in de oude bedelingen geen sprake was van de bijzondere godsregering. Dat weten we wel. De tempel, jongens en meisjes, dat was als het ware het paleis van God. En de ark, dat was zijn troon. En dat alles was een voorafschaduwing van wat komen zou. Maar dat was nog niet het koninkrijk der hemelen zoals God dat bedoelde. Wij lezen dan ook vlak voor de komst van de Heer Jezus en in de dagen van Johannes de Doper en de komst van de Heer Jezus, dat er in Jeruzalem waren die het koninkrijk Gods verwachten. Denk aan Simeon, denk aan Hanna en Johannes, de heraut, de voorloper van de koning der koningen, predikte hij het niet: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daar bedoelde hij natuurlijk mee, jongens en meisjes, dat de koning in aantocht was. En dat is de Heere Jezus. En daarom, er kwam een eind aan de schaduwdienst, aan de oude bedeling, en het nieuwe verbond begon. En de koning was gekomen, en de koning was bezig met zijn triomftocht. Want de weg van zijn vernedering is weliswaar voor zijn menselijke natuur een diepe weg geweest, maar dat is geen weg van verlies. Maar dat is een weg om de aanval te beginnen met de duisternis en met de duivel, om zijn kop te gaan vermorzelen. En zo heeft hij de overwinning behaald op Golgotha. En is hij opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren, en zit hij aan de rechterhand Gods, totdat hij zijn vijanden zal verzet hebben tot een voetbank zijner voeten. De aard van dat koninkrijk is een geestelijk koninkrijk, gemeente. En van daaruit voert hij zijn heerschappij uit, onze tweede gedachte, de heerschappij van het koninkrijk der hemelen. En dan gaan wij naar onze catechismus. Welke is de tweede bede, uw koninkrijk komen? Dat is, regeer ons. We beginnen met deze woordjes. Let er weer op, gemeente, dat hier de Heer Jezus zijn kerk leert bidden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, dat het in meervoudsvorm staat. Hij leert zijn leerlingen om zich verbonden te weten aan anderen. Het is niet de bedoeling, gemeente, dat de kerk des Heren als los zand aan elkaar zal zitten. Maar het is een lichaam. Het is het lichaam van Christus. En het is daarom ook belangrijk om het juiste zicht te houden op dat lichaam, op dat koninkrijk der hemelen. Regeer ons. En in dat gemeenschappelijke is altijd ook dat persoonlijke element aanwezig. En dan grijp ik even terug op zondag 21, waar het gaat over die algemene christelijke kerk. En dan zien wij ook enerzijds dat gemeenschappelijke, maar anderzijds ook dat persoonlijke. Als aan het eind van het antwoord staat: waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En nu weten wij dat er tweeërlei kinderen des koninkrijks zijn. Denk aan het aangrijpende woord van de Heer Jezus in Matthäus 8, vers 12, waar hij spreekt dat er kinderen van het koninkrijk buitengeworpen zullen worden. En dan zeggen onze kanttekeningen volgende daarover: met welke God wel een uiterlijk verbond heeft opgericht, maar die zich door het ongeloof hetzelfde onwaardig hebben gemaakt. Kijk, en dan loopt de scheiding dwars door de gemeente heen, dwars door gezinnen heen. tweeërlei kinderen van het koninkrijk. Wel allemaal een kind van het koninkrijk. Maar toch niet op dezelfde manier. De een alleen maar uitwendig, gedoopt, gaat naar de kerk, gaat naar de catechisatie, wordt opgevoed bij de Bijbel, leert bidden, probeert ernaar te leven, maar toch ten diepste van binnen nog steeds koning over het eigen ik. En dan die anderen die dat wel kennen. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen Nicodemus, tegen een kind van het koninkrijk: Nicodemus, je moet wederom geboren worden, wil je werkelijk dat koninkrijk van God zien. Je bent er blind voor, Nicodemus, wat het werkelijk is. En dat bleek wel als de kinderen van het koninkrijk aan de Heer Jezus vragen: laat u ons eens dat koninkrijk zien. Dan zegt de Heer Jezus: dat koninkrijk dat is in het hart van de ware koningskinderen. En daarom, gemeente, we moeten elkaar niet in slaap sussen, wat soms in delen van onze kerken gebeurt. Dat een gemeente in zijn algemeenheid wordt aangesproken als de kinderen van het koninkrijk. En dan wordt net gedaan alsof de Heer Jezus ons aller koning is en dat die koning zal zorg dragen voor ons aller zaligheid, zonder de noodzakelijkheid van de persoonlijke toe-eigening van dat heil. En daarom is het niet voor niets dat de Heer Jezus zijn kerk aanspoort: bid nou of dat koninkrijk der hemelen mogen komen. Komen in ons hart. Komen in ons gezin. Komen in onze gemeente. Dat echt komt. Met kracht. Want dat moet. Omdat er een rebel in ons hart aanwezig is. Die het nooit op zal geven. Hoe intensief de opvoeding ook is. Hoe indringend een leerkracht ook probeert zijn leerling zo ver te krijgen. Hoe een dominee soms probeert te waarschuwen. Maar dat het alleen zal kunnen wanneer die koning komt met zijn kracht. Wanneer dat rebelse hart omvergeworpen wordt. Die revolutionaire geest teniet gedaan wordt in mijn hart. Dat ik bekeerd word door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik leer capituleren onder zijn heerschappij. En kijk, en als dat gebeurt, gemeente, dan begint gelijk die tweestrijd ook in het hart. Om echt los te komen van het koninkrijk der duisternis. En het koninkrijk van deze wereld. Die oude mens die daar zo mee verknocht en vergroeid is. Die daar zo moeilijk van los te komen is en los te scheuren is. En die eigenlijk niet wil bukken en buigen. En dat blijft zo. Ook na ontvangen genade, gemeente. Daar gaan Gods kinderen onder gebukt. Daar kunnen ze soms niet begrijpen wat ze in hun hart gewaar worden. En daarom zijn ze dikwijls zo bang. Of ze wel een echte onderdaan zijn van koning Jezus. Maar anderzijds, die nieuwe mens, die naar het beeld Gods herschapen is, en die niet anders begeert dan de wil van die koning te doen, en die koning te volgen, in welke weg hij ook met de ziel gaat, gemeente. Vandaar ook dat onze catechismus hier de woorden hoe langer hoe meer gebruikt. Regeer ons alzo door uw woord en geest, opdat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En dan zie je de oefening op de leerschool van het lijden en van het strijden. Hoe de Heere zijn kinderen, die ware koningskinderen, oefent om zich daar aan te onderwerpen. Regeer mij toch, o Heere. zodat ik stil mag worden onder uw godsregering. En dat ik mag luisteren naar uw stem. En gehoorzaam uw weg mag volgen en mag verstaan wat is. Om daadwerkelijk mijzelf in alles te verloochenen. En mijn kruis dagelijks op mij te nemen en u na te volgen, Heere. En dat dat ook in Gods het leven van die ware koningskinderen niet altijd een vanzelfsprekendheid is, dat zien wij ook in de Bijbel bij de heiligen. Ik denk aan Simson. Simson die geroepen was en een bijzondere positie innam in dat koninkrijk gemeente. En als we dan letten op zijn levensgang, dan zien wij ook die twee mensen openbaar komen bij Simson, dat je soms bij momenten zegt, is dit wel een echte knecht van God? Is dit wel een echt kind van God? Maar dan zie je de heerschappij toch telkens weer boven komen, als Simson daar dan blind en met geschoren haren achter die molen aan het malen is. En als hij daar tegen die pilaar staat en u hoort dat ze spotten met God, met zijn koning, dat het hem raakt. En dat hij het zegt, geef mij nog eenmaal de kracht van die koning, Heere. Omdat uw heerschappij openbaar mag komen. En daarom blijkt ook, gemeente, dat het waar is wat de Heer Jezus zegt. Dat dat koninkrijk der hemelen is als een zuurdeesem. Zo'n heel klein beetje van dat spul in het deeg, wat nauwelijks te zien is. Maar het zorgt er wel voor dat dat deeg helemaal doortrokken wordt van dat zuur. En dat dat deeg begint te rijzen. En dat dat deeg invloed, dat dat zuur deze invloed heeft in dat deeg. Kijk, en zo is het ook wanneer wij door genade dit gebed bidden. In alle oprechtheid. Dan zal toch dat zuurdeesem voortdurend haar invloed uitoefenen in het zielenleven, maar ook in het dagelijkse leven. Want daar gaat het hier ook over, gemeente. Als verder ook gebeden wordt over de heerschappij van dat koninkrijk, dat het niet alleen maar een zaak is van de ziel, van de binnenkamer, maar dat het ook naar buiten treedt. Want er staat immers ook, bewaar en vermeerder uw kerk. Ja, wanneer de Heer in je leven komt, jonge mensen, dan word je een kleine evangelist of evangeliste. En dan zul je ook proberen je broertje of je zusje erbij te betrekken. En vader en moeder, dan zal je gezin, zal een klein kerkje worden. En dan geloof je ook echt wat er staat, laat de kinderkens tot mij komen. En verhindert ze niet, want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan probeer je ook vanuit de binnenkamer dat koninkrijk der hemelen uit te breiden. Allereerst in je gezin. En kinderen, luister eens naar de dominee. Horen jullie die tekst? Dat er staat, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat is een belofte die speciaal voor kinderen is. En de Heere die heeft die belofte betekend en verzegeld op je voorhoofd. Dat je dus een kind van dat koninkrijk kunt worden. Maar kijk dan eens naar je vader en je moeder, want de Heere Jezus zegt dat zij jullie bij de Heere moeten brengen. Want er staat, laat de kinderkens tot mij komen en doen je vader en moeder dat. Zijn je vader en moeder een voorbeeld voor jou? Dat je zegt, mijn jongeren in ons midden, ik ben in ontwikkeling en ik merk dat ik de grenzen opzoek en dat de wereld zo trekt. Maar mijn vader is een voorbeeld voor me, want die is consequent. Dat is niet alleen een prater, Maar dat is ook iemand die werkelijk dat in praktijk probeert te brengen. En ik weet dat mijn moeder voor me bidt als ik op zaterdagavond wegga. Maar dat is al zo dikwijls tegen mij gezegd. Kijk, en dat is in principe op een eenvoudige wijze je kinderen bij de Heere brengen, ouders. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Dat zegt hij tegen de dominees. Ja, dat zegt hij tegen de discipelen. Dat zegt hij tegen de ouderlingen. En tegen de diakenen, ouderlingen en diakenen in ons midden. Dominee, je preekt ook voor jezelf. Ben je een hindernis? Dat je zegt, als ik daarna kijk, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet. Want der zulken is het koninkrijk Gods. Of is het zo dat je zegt, nou, die kerkraad, dat is een voorbeeld voor ons. En de dominee ook. En we merken de bewogenheid met het zielenheil van onze jongeren. Voel je? Kijk, en als je nou echt bekeerd bent, dan kan het niet anders. Dan wil je allemaal dominee worden, dan wil je allemaal zendeling worden. Dat kan natuurlijk niet, want de vrouwen kunnen dat niet worden. En alle jongens kunnen dat ook niet worden. Maar wel in het klein. Onthoud dat goed. En dan probeert je het. Ik heb wel eens tegen onze jongeren gezegd, al zou nou ieder gemeentelid in zijn leven er één toebrengen. Eén. Dan zou de gemeente 2 keer zo groot worden. Dan moet je eens over nadenken. Eentje maar. Is dat die koning nou niet waard om er eentje toe te brengen? Hudson Taylor die was een keer op een domineesconferentie. En hij wilde reclame maken voor zijn werk in China, maar ze hadden er geen oren naar. Ze zagen niks in dat grote land met al die Chinezen. Maar hij bezocht die conferentie en daar werden die dominees toegerust voor hun ambtelijk werk. Daar is niks verkeerd mee natuurlijk. Maar toen aan het eind, toen vroeg een van de predikanten of Hudson Taylor met hem wilde eindigen en een gebed wilde doen. En toen nam hij de gelegenheid. Toen zegt hij, ik heb wat meegemaakt in China. Ik stak over met een pont en toen viel er iemand overboord. En ik zag hem zinken. En toen sprong ik hem na. En ik kon hem niet grijpen. En toen dobberde daar een vissersbootje met 2 vissers erin. Die waren bezig met vissen. Met hun netten, met hun haken. En ik riep, kom hier, er verdrinkt er een. En die vissers zeiden, nee, we zijn bezig met vissen. Daar moeten we ons brood mee verdienen. Nou, riep Hudson Taylor, dan krijg je er geld voor als je die man redt. Nou, wat krijg ik ervoor, zeggen die vissers. $4. Dat is te weinig, daar komen we niet voor. Wat moet je dan hebben? Nou, voor $20, dan doen we het. Och, zegt hij, Hudson Taylor, die heb ik niet. Wat heb je dan? $14. Nou ja, goed, dan doen we het daar wel voor. En daar kwamen ze met een roeiboot en met een net en met een haken. En ze haalden de man boven en de man was al verdronken. En al die dominees, die waren verontwaardigd. Die vonden dat verschrikkelijk. En toen maakte Hudson Taylor de toepassing en hij zei, en jullie laten miljoenen verdrinken daar in China. Jullie hebben er geen cent voor over. Voel je? Pas geleden, toen moest ik een bezoek afleggen in Rome. En toen kwam dat ook eventjes op mij af, die wijken hier, die koude wijken hier in Barendrecht. Die mensen die zo onbereikbaar zijn. Dat is echt zo. Dat je denkt, ja, wij zitten hier wel hier in Barendrecht, hier aan de Voordijk. En dat is goed hoor, gemeente. Maar waar is de bewogenheid? Er is een koude muur in het westen aan het groeien rondom de westerse mens. Is die toch moeilijk te bereiken? Je ondervindt het als je een poging doet. En daarom leeft het ook. En dan ben ik al een stapje breder, hè. Buiten het gezin. Die buurman van je. Voel je die collega van je. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is de roeping van de kerkgemeente. Dat zendingsbevel, dat evangelisatiebevel, leeft dat ook echt bij ons. Die bewogenheid. Ik stel de vraag, maar u beantwoordt. Dat voel je wel aan, dat kun je bij jezelf wel nagaan, gemeente. En dat begint in je gezin. Dat merken je kinderen. Kijk, als er nou een kerkdienst is geweest, jongens en meisjes. Luister eens even naar de dominee. Wordt er dan wel eens even gepraat over de preek? Zomaar even 5 minuutjes. Of aan tafel. Of over de vertelling van de zondagsschooljuf, zondagsschoolmeester. Wordt er wel eens gesproken over het zielheil? Geloof dat iedereen het wel zou willen. Dat geloof ik wel in onze gemeente. Ik geloof dat iedereen wel een beetje dat voornemen heeft. Dat merk je soms als je bij jonge ouders komt en ze hebben een baby gekregen. Dan merk je dat wel. Alleen, wat komt er van terecht, gemeente? Dat koninkrijk der hemelen, om dat te vermeerderen. Daar hebben we nou die koning voor nodig. Daar hebben we nou dat gebed voor nodig. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is dat we dat in biddend opzien tot de Heere doen. Dat we niet zeggen, nou dan moeten we maar eens wat acties ondernemen en wat activiteiten ondernemen. Het gaat niet buiten de daad om, hoor. Begrijp me goed. Maar dat je wel je bewust gaat worden van de noodzakelijkheid van dit gebed. Dat je zegt, ja dat is zo. Die koning die moet komen. Met al zijn kracht en met al zijn heerschappij in mijn hart. In het hart van mijn kinderen, van mijn kategezant, van mijn gemeente, van mijn collega's. Geloven we dat nog? Dat de Heer in staat is om ook in Nederland een geestelijke opwekking te geven. Ja, maar we hebben zo te maken met de vijanden van dat koninkrijk der hemelen, dominee. Nou, dat is zo. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de vijanden van dat koninkrijk. Want dat gebed, dat is ook een strijdgebed. Dat gebed, dat richt zich namelijk tegen de vijanden, verstoor de werken des duivels. En alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Zie je wel dat dat gebed een wapen is? De kerk des Heren ingeschakeld wordt in die strijd, die heilige strijd. De vijanden van het koninkrijk der hemelen, waar zitten die? Om goed oorlog te voeren, om goed te vechten, jongens en meisjes. Moet je wel weten waar je vijanden zitten, toch? Dan moet je de strategie kennen van je vijanden. Dan moet je zorgen dat je goede wapens hebt. En dat je onder goede leiding staat. Ja, die vijanden, dominee, dat is natuurlijk de duivel en zijn aanhang. Ja, natuurlijk, dat is zo. Dat zijn de vijanden van buitenaf. Maar die vijanden, die zitten ook in de gemeente. Ursinus, die zegt in zijn catechismusverklaring, dat zijn de valse broeders. Dat zijn de huigelaars. Dat zijn de naamchristenen in de gemeente. Wat is dat ook een aangrijpende zaak, gemeente? Dat betekent dus dat wij hier midden tussen de wolven zitten. Midden tussen de vijand. De vijand, die leeft in mijn hart. Daar worden Gods kinderen aan ontdekt. Maar die worden van een vijand een vriend gemaakt. Maar er zijn hier ook, die zijn nog steeds vijandig in hun hart. En dat moeten we niet onderschatten, gemeente. Dus dat die vijanden komen van buiten en van binnenuit. Kijk, en dit gebed is daartegen gericht. En de grote leider van die vijanden, dat is de duivel. De duivel die als een briesende leeuw kan komen. Dat is als hij echt komt met vervolgingen. En met brute vijandschap. Dat kan je ook meemaken in de bouwketen. Op het bedrijf of in je familie. Maar ook wel als een engel des lichts. Daar kom ik straks op terug. Met valse leringen en verleidingen der wereld. En als je dan bidt, verstoor. Dan bid je eigenlijk, Heere, bekeer ze. Wij zijn geen moslims. En dan bedoel ik de extremen hoor. Die lijfelijk proberen hun vijanden te lijf te gaan. Maar dat behoort de christen niet te doen. Maar de christen heeft een heel goed wapen. Dat is een gebed. Dat kan niemand van je afpakken, kind des Heren. In de binnenkamer te bid en te smeken. Verstoor toch alsjeblieft de werken des duivels in die jongen van me. Kan er niet meer tegenop, Heren. En dan bedoel je eigenlijk te zeggen, bekeer hem toch, Heren. Boeien. Maar als je zegt, verstoor de werken des duivels ook in zijn algemeenheid, dan bid je eigenlijk ook om wraak. Om de straf van God over je vijand. Dan bid je tot die koning. Zoals we dat lezen in Psalm 2 vers 9. Dat de vijanden verslagen zullen worden door die koning. Denk aan Hiskia die zo'n gebed bad. Die zijn brieven legde voor het aangezicht van de Heere. En dat de Heere met één engel Sanirib versloeg. Dat bidden. Het is eigenlijk met eerbied gesproken de koning van de kerk. Herinneren aan zijn koninklijke taak. Nee, daar hoeven wij die trouwe koning niet aan te herinneren. Maar toch, die geweldhebbers, die nemen het koninkrijk der hemelen met geweld. En die zeggen, Heer, u bent toch de koning. En zou u dan koninklijk willen optreden en ons willen beschermen. En de vijanden neervellen. En we gemeente, we willen dat wat concreet maken. Omdat dat ook heel concreet hier aangereikt wordt in onze catechismus. Als er staat. En mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Dan zie je ook dat de duivel en zijn aanhang het gemunt hebben op dat lieve woord van God. En op Gods knechten. En hou dat maar goed in de gaten. Hij probeert ze aan zijn kant te krijgen. Ook in de christelijke gereformeerde kerk. Wij zijn aan de beurt gemeend, onze kerk. Het is eerst hervormde kerk geweest. Toen de gereformeerde kerk. Toen de Nederlands gereformeerde. En toen de gereformeerd vrijgemaakte. En nu is de christelijke gereformeerde kerk aan de beurt. En straks de gereformeerde gemeente. En de oud gereformeerde. En de gereformeerde gemeente in Nederland. We moeten echt niet denken dat dat andere kerken voorbij zal gaan. Dat is een oordeel. Hoe komt dat? Gemeente, dat is schuld. Dat is schuld omdat we dit gebed verzaken. Uw koninkrijk komen. Als dit gebed verzaakt wordt, dan komt dat leger van de vorst der duisternis steeds dichterbij. Om boze aanslagen te plegen op dat woord van God. En dat doet de duivel op zo'n sluwe wijze. Door de oude sleutel van de uitleg van het woord van God weg te nemen. Die oude sleutel, dat is schrift met schrift vergelijken. Zodat je zo een tekst uitlegt. En dat je zo preekt. Maar hij geeft een mooie, glimmende nieuwe sleutel aan theologen. Ook in onze kerken. En daar hangt een label aan. En daar staat op de cultuur. Zul je het onthouden, jonge mens? Als je dat woord hoort vallen, dan moet je scherp worden. Want wat willen ze daarmee doen? Ja, maar dat was toen in de dagen van Paulus zo. Ja, toen moesten de meisjes een hoedje dragen. Ja, maar daar ga je toch geen discussie over voeren? Voel je? Ja, dat was toen, want dan was het een belediging als je een vrouw een leidinggevende positie zou geven. Dat was een belediging voor een vrouw. Dat was in die cultuur toen zo. Maar dat is nu niet meer zo. Nu is het juist net andersom. Als je een vrouw geen leidinggevende positie geeft, dan beledig je dat geslacht. Dat was toen zo. Dat je daarom in de gemeente toen alleen maar mannelijke ambtsdragers zag. Maar dat is vandaag aan de dag niet meer zo. De cultuur gaat de sleutel worden voor de uitleg van de schrift. En je voelt wel aan dat je de deur openzet voor de ene dwaling na de andere. Kijk, en daar moeten wij tegen bidden, bidden. Uw koninkrijk komen. En Gods woord laten horen. Zuinig zijn op dat woord van God gemeend. Tweede aanslag is, dat is al zo'n oude, maar die komt telkens weer in een nieuw jasje naar ons toe. En dat is dat er heel algemeen gepreekt wordt, zonder dat er gesproken wordt over het toepassende werk van de Heilige Geest. Dat er heel mooi gepreekt wordt over het lijden en sterven van de Heer Jezus en dat Hij zo de zaligheid heeft verworven voor arme verloren zondaren. En dat wij daarom moeten geloven in Hem en dan zullen wij zalig worden. Amen. Prachtige preek, dominee. Maar wat mis je daar dan in? Ja, ik zou het niet weten. Dat is niet zo best. Dat is juist het werk van de Heilige Geest. Dat is juist dat een mens wederom geboren moet worden, dat hij in zijn geestelijke doodstaat ligt. Oh ja, bedoelt u dat? Oh, dat dacht ik al wel. Ja, maar dat is de oude waarheid, gemeente, die telkens weer nieuw wordt. Want anders dan wil je slaaptabletjes uit. En dan bedrieg je een mens voor de eeuwigheid. Dat er dus geen wonder moet gebeuren met mij. Kijk, dat is nou echt christelijk gereformeerd. Dat niet alleen het voorwerpelijke element bepreekt wordt, maar ook dat onderwerpelijke, dat bevindelijke. Dat een mens wederom geboren moet worden. Dat hij opgewekt moet worden uit zijn geestelijke doodstaat. Dat er een wonder gebeurt in je hart. Dat je van blindziende wordt. En van kreupelwandelende. En van doofhorende. En dat je echt gaat verstaan dat je met God van doen hebt. Dat je met God verzoend moet worden. Kijk, en dan gaat dat voorwerpelijke element functioneren. Ook in het gebedsleven. Uw koninkrijk komen in mijn leven. Dat is een boze aanslag van de vorst der duisternis. En dan die derde aanslag. Die is ook bezig. Echt waar, o gemeente. Daar moeten we ook tegen bidden. Hij zegt, Heere, doe uw koninkrijk komen, alstublieft. Wat is dat? Dat is de welvaart. Ik zei het vanochtend ook al. Daar moeten we eens over nadenken, gemeente. Dat houdt me echt de laatste tijd erg bezig. Druk. Druk. Druk, dominee. Geef eens toe, dat is toch zo? En door de welvaart hoor. Werkende vrouwen. Ja, wat dominee. Wat zegt u nu? Ja, weet wel dat dat pijn doet. Maar dan moet je eens over nadenken wat ik daarmee bedoel. Ik weet ook gerust wel, ik ben ook nuchter. Dat als je een zware hypotheek hebt, dat je soms moet. En als je misschien in de zorg werkt, dat je zegt, ja, maar dan verlies ik mijn bevoegdheid. Maar je moet er wel over nadenken als ik dit zeg. Dan moet je eens eerlijk over nadenken. Dat je zegt, hoe is die verhouding nou aan het groeien in mijn gezin? Je moet maar eens opletten, hoe vaak spreek je elkaar? Als vader en moeder, als man en vrouw, in het gezin. Echt dat je even met elkaar spreekt. Hoeveel tijd hebben we om te eten? Ja, wel een beetje snel hoor, want ja, ik moet naar cursus. Ik moet naar de brandweer. De welvaart. Ja, ik heb besloten om dit jaar 2000 euro te besteden aan vakantie. Dat is mijn maximum. Maar dat is maar een bedrag. En echt waar hoor, dat is een gemiddelde. Maar wat heeft dat te maken met het koninkrijk Gods, dominee? Wat heeft dat te maken met uw koninkrijk komen? Dat is een verzoeking. Dat zeg ik echt niet om er boven te staan, want ik word er zelf ook door besmet. Ik ben zelf echt niet beter. Je merkt het gewoon. Het verlamt je. Het verlamt je om daadwerkelijk dit gebed te bidden. En dan heeft de duivel zijn zin. Het zijn boze aanslagen op het koninkrijk der hemelen, op onze gezinnen. Prestatie, prestatiegericht. Kan best wel een stapje minder hoor. En dat er ruimte komt. Waarvoor dan? Ach, dat weet u wel. Of dat koninkrijk der hemelen wel kan komen bij u. Man, daar is helemaal geen plaats voor. Er is helemaal geen tijd voor. Dat komt helemaal nu niet gelegen. Ik merk het met name bij de 20-plussers. Ik spreek ze even aan. Ik heb ze lief. Dat weten jullie. Ik heb jullie jaren op de catechisatie gehad. Maar dan denk ik, waar zitten ze? Gelukkig, ze zitten in de kerk. Een deel komt naar de catechisatie. Een deel heeft het druk. Overwerken, cursussen, studeren. Maar het koninkrijk dan... O ja, is er dat ook nog? Voel je gemeente, dat is een aanslag. Dat zijn de vijanden van dat koninkrijk. En gemeente, dat moet ik zeggen als uw dienaar. Om u te waarschuwen. Want het gaat om onze ziel. Het gaat er hier om. Dat het een aanslag is op het woord. Want wat gebeurt er dan met dat woord? Dat woord wordt verkracht. Dat woord wordt verdraaid. Dat woord dat wordt verstikt, zegt de Heer Jezus. Laat iedereen nou voor hemzelf luisteren vanavond. En zeggen, ja heren, geef toch dat ik persoonlijk tot mezelf mag inkeren met deze boodschap. Want juist alleen als dat koninkrijk komt, heb je toekomst. Dat brengt ons bij onze vierde gedachte. De toekomst van dat koninkrijk der hemelen. Want dat is de hartelijke bede van degene die door genade daar iets van hebben mogen ondervinden. Dat er een koning is die sterker is dan die sterk gewapende. die tot die sterk gewapende de duivel komt en die zegt opzij, opzij jij. En nou de duivel zegt op grond waarvan dan. En dan laat hij zijn tekenen zien. Tekenen van zijn verzoening en de tekenen van zijn overwinning, gemeente. En daar heeft hij niks op tegen. Echt waar niet, gemeente, daar kan hij niet tegenop. Dat is ook de bede die Gods kinderen in hun leven oefenen. Dat is de bede van de vergeving van zonden. Als zij ook aan die drie dingen toegegeven hebben. Want je moet niet denken dat Gods kinderen daar niet aan blootstaan. Maar er is vergeving. Dat is de kern van de bede. Uw koninkrijk komen, heren. Op grond van de vergeving van zonden. Want dat koninkrijk, dat heeft toekomst. Want er staat in het antwoord, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Totdat. Dat is eigenlijk het gebed. Ja, kom, Heer Jezus. Kom haastig. Wacht toch niet langer, Heere. Heer, ik ben de strijd zo moe. Kan er niet meer tegenop, tegen de zonde en de ongerechtigheid. En Heer, het lijkt wel alsof de tijd aangebroken is en dat de duivel losgelaten is, want dat zal hij aan het eind der dagen, zal hij voor een kleine korte tijd losgelaten worden. En er zal een grote verdrukking gaan over deze aarde. Ja, kom, Heer Jezus. Dat is die koning die de Vader heeft aangesteld, die tegelijkertijd ook middelaar is van zijn kerk. Dat is die koning die instaat voor de zijnen. Dat is die koning die gezegd heeft, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Dat is die koning die zelf voorop gaat. Dat is die koning, gemeente, voor wie alle knie eens zal buigen. Dat lezen we heel duidelijk in de Filippenzenbrief. Daarom heeft hem God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zal buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Vriend en vijand zullen dan bukken en buigen voor deze koning. Maar als je dan als vijand moet bukken, gemeente, dan zal die koning zeggen: sla hem dood voor mijn voeten neer. Want hij wilde niet dat ik koning over hem zou worden. En ach, daarom, geliefde gemeente, buk en buig toch onder die liefdeheerschappij van deze koning. Want deze koning is een goede koning. Deze koning zoekt uw zaligheid. Deze koning heeft de bevoegdheid van de Vader om tegen een arm en een verloren zondaar te zeggen: mens, uw zonden zijn u vergeven. Deze koning heeft de bevoegdheid om een arm en een verloren zondaar die buiten het paradijs terechtgekomen is, weer te zetten in het koninkrijk van de heerlijkheid van de Zoon van God. Deze koning is ijverig. Deze koning is gedurig bezig met de opdracht van zijn Vader. En als hij straks klaar is, dan geeft hij die opdracht aan zijn Vader terug. En ook zijn koningschap als middelaar geeft hij dan terug. En dan breekt het koningschap aan van de drie-enige God. Dan breekt aan wat hier staat. Wat hier staat in onze catechismus: totdat de volkomenheid uws rijks komen. Eindelijk. Volkomen. Tot in eeuwigheid waarin gij alles zult zijn in allen. Ja, dan is de drie-enige God koning. En dan zijn ze vol van die koning. En dan zullen ze die koning tot in alle eeuwigheid eren. En dan zullen zij het zingen: zo moet de koning eeuwig leven. Bid help met diep ontzag, men zal hem het goud van Sheba geven. Hem zegenen, dag bij dag. Amen. Met gebed. Heere, wij bidden en smeken van u, doe uw koninkrijk toch komen. En wilt gij daartoe ook de prediking gebruiken? En al het werk in uw koninkrijk en uw dienstkrachten beschermen en helpen en ondersteunen en bewogenheid geven en liefde tot verloren zondaren, ook in ons midden, maar ook persoonlijk. Heere, wilt u allereerst ook liefde geven tot onze eigen ziel? En wilt gij liefde geven tot de zielen van anderen? En doe uw koninkrijk toch komen in ons midden. En werpt het koninkrijk van de duivel neer. En dat vragen wij u in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het gebed des Heeren in het derde vers.
Thank you.
Draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.
voor het scherm maar omhoog. Het beest in de bank.